Gemeente, een enkele mededeling in verband met de deze week af te leggen huisbezoeken. Maandagavond bij de familie Hollaar aan de Emmalaan en de familie W. Visser aan de Donkere Weg. Donderdagavond bij de familie Vink en de familie Kattenstaart, beide aan de Eendrachtstraat. Woensdagmiddag bij zuster Driessen van de Nieuwendijk aan de Emmalaan en donderdagmiddag bij zuster Born voor Olme, ook aan de Emmalaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 118e psalm. En daarvan de verzen 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen, en gezegend zij de grote koning. 12 en 13 van Psalm 118.
Thank you.
Gemeente, we lezen het woord Gods uit het boek van Nehemia. Het laatste, het 13e hoofdstuk, en we lezen daarvan de versen 10 tot en met 22. Nehemia 13, vers 10 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we uit de berijming van Gods wet het vijfde vers, gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat na zesdaagse vlijt. Vijfde van de berijming van de wet. Nehemia 13 vers 10. Ook vernam ik dat der levieten deel hun niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren en iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zeide: waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen en herstelde ze in hun stand. Toen bracht gans Juda de tienden van het koren en van de most en van de olie in de schatten. En ik stelde tot schatmeesters over de schatten Selemja de priester en Zadok de schrijver en Pedaja uit de levieten. En aan hun hand Hanan, de zoon van Zakker, de zoon van Matanja. Want zij werden getrouw geacht en hun werd opgelegd aan hun broeders uit te delen. Gedenk mijner, mijn God, in deze. En delg mijn weldadigheden niet uit, die ik aan het huis mijn schots en aan zijn wachten gedaan heb. In dezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat, en die garven inbrachten en die zij op ezels laden. Als ook wijn, druiven en vijgen en alle last die ze te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen als zij eetwaren verkochten. Er waren ook Tyriërs binnen die vis aanbrachten en alle koopwaren die zij op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twistte ik met de edelen van Juda en zeide tot hen: wat voor een boos ding is dit, dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbatdag? Deden niet uw vaders al zo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gij lieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. Het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat ze niet zouden opendoen tot na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koopwaren buiten voor Jeruzalem eens of tweemaal. Zo betuigde ik tegen hen en zeide tot hen: waarom vernacht gij lieden tegenover de muur? Zo ge het weer doet, zal ik de hand aan u slaan. Van die tijd af kwamen ze niet op de Sabbat. Voort zeide ik tot de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in deze, mijn God, en verschoon mij naar de veelheid uw goede tierenheid. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we gaan naar het vierde gebod van Gods heilige wet. Dat is voor nu en voor de komende zondagavonden de stof voor onze overdenking. Het vierde gebod van Gods wet en dat gebod luidt: gij gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan vraagt onze catechismus in zondag 38, wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen. Om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rustte, de Heere door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, u hebt ook vandaag nog weer de gelegenheid gegeven dat we voor de 2e maal naar uw huis mochten komen om daar uw woord te horen. En het is naar uw eigen inzetting, Heere, dat zegt onze catechismus ons en dat zegt onze catechismus ons op grond van uw eigen woord, dat het onze dure plicht is om inzonderheid op de Sabbat, dat is de rustdag, tot de gemeente Gods naastig te komen. Om hier uw woord te horen, om hier de sacramenten te gebruiken, om hier de naam van u, de Heere, openlijk aan te roepen, om hier onze gaven te geven voor de dienst des Heeren. En we zouden nog meer dingen kunnen noemen, om hier onze liederen te zingen, tot eer van u. Heere, wij bidden van u dat we er diep van doordrongen mogen zijn, dat dat niet alleen plicht is en dat u daar niet alleen recht op hebt, maar dat dat voor ons ook een voorrecht is, een weldaad, want het kan toch allemaal maar, we kunnen toch maar in vrijheid naar uw huis komen. Dat is niet overal zo en dat is niet altijd zo geweest. Er zijn tijden geweest voor uw kerk en dat verschilde van plaats tot plaats, maar er zijn tijden geweest en ze zullen er zijn ook nog voor een deel van uw kerk op deze aarde, waarin het samenkomen als gemeente, waarin het naastig opgaan naar de gemeente Gods om het woord van God te horen en die andere dingen te doen die bij onze eredienst horen, eigenlijk onmogelijk is en wordt gemaakt. Er zijn situaties, Heren, waarin uw kerk in het geheim bijeen moet komen en altijd verkeerd onder een zekere vrees dat als het ontdekt wordt, er ook straf staat op de overtreding van die bepalingen die daar gemaakt zijn en die mensen zoeken te belemmeren in het dienen van u naar hun geweten en naar uitwijzen van uw woord. Heren, en als wij nu allemaal vrijheden hebben en als we in niets belemmerd of gehinderd worden, dan zullen we toch moeten beseffen dat dat inderdaad voorrechten zijn. Wat een zegen dat we kunnen komen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Wat een zegen ook, dat we samen kunnen komen om gezamenlijk onze noden u de Heere voor te leggen en het voor u uit te spreken en onze behoeften u bekend te maken en voor onszelf en voor anderen uw aangezicht te zoeken en te bidden en te smeken om onmisbare zegeningen. Wat een zegen, Heere, als u bij dat alles zelf ook nog in het midden der gemeente wilt komen met de werking van uw Heilige Geest. O, laat ons uw dag toch tot een rijke zegen mogen zijn. En laat de kerkdienst toch ook een groot voorrecht mogen wezen in onze beleving en ondervinding. Maar Heere, we zullen u moeten belijden. En daar kunnen we toch niet aan ontkomen dat wij ook het gebod omtrent uw dag zo menigmaal onteerd en geschonden hebben, zo goed als dat wij alle geboden van uw wet nagelaten hebben en overtreden. Ook het gebod omtrent uw dag, Heere. Ach, wij moeten voor uw aangezicht bekennen dat wij sabbatsschenders zijn. En dat we ook al leerden we de waarde van de zondag kennen, we toch die dag niet zo gebruiken als dat we het eigenlijk wel zouden moesten doen. En dat we toch nog heel wat keren van uw heilig gebod afgeweken zijn, om op een eigen gekozen weg te gaan en op een eigen gekozen manier de zondag in te vullen en te besteden. En daarmee u te onteren, maar onze ziel ook schade te doen. Heren, als we vanavond ertoe geroepen worden om met elkaar bij dit gebod stil te staan en te overdenken wat u daarin gezegd hebt, geef ons dan een eerbiedige luisterhouding. En geef ons dan ook zonder aanzien des persoons het woord te mogen verkondigen, maar geef ons dan ook zonder dat we onszelf ontzien, zullen luisteren met een eerlijk hart. En dat wij, als dat dan inderdaad door u nodig geoordeeld wordt, ook zullen leren bukken en buigen voor u en als overtreders van uw gebod voor u in schuldbesef op de knieën komen. Leer ons, Heere, dat bloed van Christus nodig hebben dat reinigt van alle zonde, ook van de zonde tegen dit gebod. En mogen wij leren om door uw geest ook uw dag zo te besteden dat het tot eer van uw naam en tot heil van onze ziel en daarin ook tot heil van ons lichaam zijn mag. Zegen ons, Heere, bij de overdenking van uw eigen woord. En wilt u ons licht van boven geven en ons met uw heilicht ook voorgaan. Wij vragen u om uw zegen over alles wat in uw kerk vandaag gebeurd is en wat nog gebeuren zal. De verkondiging van uw evangelie, Heere, laat die dan overal toch ook ongehinderd voort mogen gaan. En waar er beperkingen zijn opgelegd en waar er onmogelijkheden in de weg zijn gelegd. Heere, zou u daar ook uw kerk nog uit willen helpen en sterken willen en zegenen. Want, ach Heere, het staat u niet in de weg. De duivel en zijn trawanten kunnen van alles bedenken om uw werk tegen te staan. En om het licht dat ontstoken is te doven. En de duivel en de zijnen kunnen uw kerk benauwen en beangstigen. Het is gebleken ook, uw woord getuigt ervan, de geschiedenis van de kerk, laat het ons weten. Maar Heere, het staat u toch niet in de weg. Het is ook menigmaal wel bewezen dat juist in tijden van vervolging en van benauwdheid uw werk niet alleen voortging, maar dat uw werk soms nog veel heerlijker openbaar kwam dan in tijden van vrede en van rust. Heere, wij bidden van u, gaat u verder met uw kerkvergaderend werk en wilt u nog velen uit ons midden, uit ons land, uit deze wereld trekken tot u en tot uw zalige dienst. Er is tenslotte ook maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven en tot hem zullen we moeten komen en bij hem zullen we het moeten leren zoeken, wij en allen. Heere, wij bidden u dat gij die naam die in de Heere Jezus Christus zo rijk tot openbaring gekomen is, de naam van u de barmhartige en de genadige God, dat ge die naam heerlijk wilt maken op deze aarde en dat er velen zullen mogen worden gebracht tot de waarachtige kennis van de Heere Jezus Christus, tot geloof in hem, tot aanbidding van hem, tot gehoorzaamheid aan hem. Zegen alles, Heere, wat verder ook gebeurt, behalve de officiële verkondiging van het evangelie. Het evangelie, het woord, mag ook op andere manieren nog uitgedragen worden. Het mag op scholen gebeuren, het mag via de zondagsschool plaatsvinden. Ook op de verenigingen mag uw woord centraal staan. En als er ambtelijk gewerkt wordt in de gemeente, Heere, wilt u dan ook geven dat dat woord inderdaad ook over mag komen en ingang mag vinden in de harten. Laat dat in de harten van onze jonge mensen het geval zijn. Laat dat ook bij de ouderen en bij de ouden vandaag zo mogen wezen. Heere, wilt gij uw werk nog doen onder ons en de bewijzen daarvan ook geven? Wij vragen u dat u gedenken wilt aan alle die een moeilijke weg moeten gaan, die met zorgen en moeite in hun leven kampen en voor wie het leven zwaar is, voor wie de zorgen veel geworden zijn en voor wie er misschien menselijkerwijs ook zo weinig troost meer is. Maar bij u is raad en bij u is hulp en bij u is alles te verkrijgen, ook in de diepten en in de duisternissen van dit aardse leven. Laat het bij u dan ook maar gezocht worden en wilt gij geven dat we het bij u ook zullen mogen vinden. Zegen allen die in hoogheid zijn gezeten, die verantwoordelijkheid hebben, die regeren moeten, die ingrijpende beslissingen moeten nemen. Heren, als we dat doen zonder het licht van uw woord en zonder uw eigen ordinantiën en inzettingen, dan kon het allemaal wel eens nog ten nadele van ons volk zijn. Maar wij bidden van u dat u geven wilt dat uw woord gezag mag hebben en dat uw wet in tel mag zijn en dat respect en eerbied voor uw inzettingen mag zijn of weer komen. We zijn ver weg, Heer, als het om die dingen gaat. Ver verwijderd van wat eens ook in brede lagen onder ons volk gevonden werd. Al was het misschien allemaal maar uiterlijk bij velen, maar er was toch nog een gehoorzaamheid aan uw inzetting en er werd toch nog gerekend met de God van Israël en van met zijn geboden, terwijl dat nu hoe langer hoe meer achterhaald lijkt te worden en aan de kant geschoven, alsof gij niet meer bestaat en alsof uw woord niets meer te zeggen heeft. Heere, daarmee tergen we u. Daarmee brengen we ellende over onszelf. Daarmee ontbreekt ons, als uw woord ook waar gaat worden, alle wijsheid. Maar zoudt u nog in ontferming aan ons willen denken en voor uw eigen geboden gehoorzaamheid vragen en ook voor dat gebod waar vanavond onze aandacht op gevestigd wordt. De dag des Heren, die ook zo misbruikt wordt en die ook niet meer in tel is en die voor velen geen enkele betekenis meer heeft. Geen godsdienstige betekenis althans. Heren, wilt u niet doen met ons naar onze zonden, maar wilt u ons nog leren om in diepe afhankelijkheid en met schuldbesef voor uw aangezicht te komen en u te smeken: ga niet met ons in het gericht, want niemand die leeft, ook kerkmensen niet, kunnen dan voor uw aangezicht bestaan. Wilt u genadig nog ons volk bezoeken? En als u uw woord weer een plaats, een centrale plaats geeft, dan zullen uw geboden ook weer in tel en geacht worden. Heere, doe gij dat werk en wilt gij zo uw genade nog bewijzen. Wij bidden, Heere, dat u alle werk van hulpverlening zegenen wilt als aan andere christenen in deze wereld die in moeilijke omstandigheden verkeren, toch hulp wordt geboden op materieel gebied, maar vooral ook als het gepaard gaat met uw woorden, met de verkondiging daarvan. Zegen ook het werk van het comité dat deze week weer zal verricht worden. Gedenk hen die op reis gaan naar Oost-Europa om daar niet alleen goederen te brengen, maar om daar ook de zaken te verkennen ten aanzien van de voortgang van de hulpverlening die ze daar mogen bieden. Heere, geef ze uw veilig geleide en geef ze uw gunst en goedheid te ervaren. En laat ook in dat opzicht nog ondervonden worden dat gij onze pogingen nog met zegen wilt bekronen tot heil van hen daar. Heere, denk aan alles wat op uw zegen wacht en wat zonder uw zegen zeker mislukt. Laat uw genade ons deel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. En vergeef onze zonden, bewaar ons ook voor de zonde, om Jezus wil. Amen. We zingen de vijfde psalm en daarvan het zevende, het achtste en het twaalfde vers. Psalm 5, vers 7, vers 8 en vers 12. Maar mij ontmoet uw mededogen, leid mij in uw gerechtigheden, het rechtvaardig volk zult gij belonen. We zijn dus toegekomen wat onze catechismus en de orde waarin de catechismus de dingen in dit verband de heilige wet van de Heere bespreekt. We zijn dan toegekomen aan het vierde gebod, het laatste alweer van de eerste tafel van de wet waarin het gaat over onze verhouding tot God. En dat vierde gebod, u weet dat, dat gaat over de dag des Heren. Gedenkt de Sabbatdag. Dat gij die heiligt. De eerste vraag is, geldt dat gebod vandaag nog? U weet, er zijn heel wat geboden die de Heere gegeven heeft, die we tot de ceremoniële wetgeving rekenen en die vandaag niet meer geldig zijn. Omdat de Heere Jezus, die door zijn werk, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn zoenwerk vervuld heeft. Dat geldt van heel wat van de geboden van Gods wet, van de wetten die de Heere via Mozes aan Israël gegeven heeft. Heel dat deel wat we de ceremoniële wet noemen, waar het over de offers gaat en waar het over al de heilige feesten gaat zoals die onder Israël gevierd werden. Het paasfeest met het brengen van de eerstelingen en het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Het feest van de nieuwe maan, de grote verzoendag. U weet, dat is allemaal afgeschaft, dat is allemaal vervuld. En geldt dat dan eigenlijk ook niet van de Sabbat? Ook zo'n feestdag, zo'n wekelijks terugkerende feestdag. En daarin was dat natuurlijk anders dan het nieuwe maansfeest, want dat kwam maar één keer in de maand voor. Of het feest van het begin van het jaar, of het paasfeest, of het loofhuttenfeest. Dat waren feesten die jaarlijks gevierd werden. Maar zoals die allemaal zijn vervuld door Christus, is eigenlijk dan ook niet de Sabbatdag vervuld door Christus. Dat is de eerste vraag die we hebben te beantwoorden. De tweede, als het dan over de Sabbat gaat, over welke dag hebben we het dan? Want de Sabbat, dat is de zevende dag van de week. Dat is onze zaterdag. En onze zaterdag mag dan voor vele mensen wel een vrije dag zijn, maar dat is toch niet de dag die wij als de dag des Heren hebben gereserveerd. Onze dag des Heren, onze rustdag, is de eerste dag van de week. En met welk recht is dat dan gebeurd? Zijn we daarin niet eigenmachtig opgetreden? En moeten we dan niet zeggen dat dat Gods goedkeuring ook niet kan dragen? Want nu, dat zijn zo een paar voorvragen die toch beantwoord moeten worden, willen we toekomen aan datgene wat onze catechismus naar voren brengt en wat het gebod van God dan verder blijkt in te houden. Er zijn heel wat mensen die van mening zijn dat het gebod omtrent de Sabbat niet meer geldt. Dat is nou typisch zo'n gebod voor Israël, zoals ook die voorschriften omtrent de feesten en omtrent de offers en omtrent de dienaren in het heiligdom en de kleding van de dienaren in het heiligdom, de muts van de hoge priester, de efod, de borstlap en al die andere dingen. Dat is allemaal, heeft dat zijn tijd gehad. Dat was allemaal nuttig en leerzaam, maar dat is voorbij. Dat is door Christus allemaal vervuld. En zo is het ook met het vierde gebod. Velen menen dat het gebod omtrent de zondag, omtrent de sabbatdag, geen gehoorzaamheid meer vraagt. Het behoort, zo zeggen ze, tot de ceremoniële wetten. Is dat zo? Als dat zo is, dan kun je begrijpen dat vele mensen de zondag gebruiken naar hun eigen believen. Ik heb het nou niet over wereldse mensen, die doen dat zonder argument nog wel. Maar ik heb het over kerkmensen, ik heb het over mensen die overigens toch de christennaam nog wel willen dragen. Die de zondag ook op eigen manier invullen. En goed, daar kan best nog een kerkdienst bij zijn, maar voor de rest moet je ze vrijlaten en voor de rest hebben ze allerlei rechten die ze claimen ten aanzien van de manier waarop de dag wordt besteed. Dan is het natuurlijk ook geen wonder als in dat opzicht kerkmensen en kerken voorop gaan in een toch andere invulling van de zondag. Dan is het geen wonder dat de wereld des te gemakkelijker en des te gereder die zondag ook gaat besteden naar eigen believen. En dat de wetgever allerlei ruimte creëert voor winkels om open te zijn op zondag en voor allerlei andere evenementen. Naarmate de kerk de zondag meer uit handen gegeven heeft En naarmate kerkmensen die zondag hoe langer hoe meer zijn gaan besteden als een dag van eigen invulling, na die mate kunt u ook verwachten dat de wetgever de tijd rijp gaat achten dat de zondag een gewone dag gaat worden. Waarop gewoon gehandeld kan worden en waarop gewoon alles gedaan kan worden wat op de dagen van de week gebeuren kan. En zover zijn wij in ons land gekomen. En nu moeten we niet ach en wee klagen over het Paarse kabinet dat die zondag opoffert. Maar ik denk dat we de hand in eigen boezem moeten steken en ons af moeten vragen, hoe komt die regering zover? En waar denkt die regering dat recht aan te kunnen ontlenen om koopzondagen in te stellen enzovoort? Het is omdat de kerk ontrouw geweest is. En omdat christenen de zondag van hun haar karakter hebben beroofd. En omdat de zogenaamde christenen die dag des Heren hebben uitgehold. Zodat de wereld geen andere indruk meer kon krijgen dan, nou zo serieus hoef je die dag nou ook niet te nemen. Zij doen van alles wat ze begeren en wat ze willen. Wat let ons dan om die dag gewoon een dag van werken en een dag van koophandel te maken. Maar is dat nou juist, dat de zondag, het gebod omtrent de rustdag bij de ceremoniële, bij de daarom afgeschafte wetgeving behoort? Waar staat het vierde gebod? Niet ergens in Leviticus. Te midden van allerlei voorschriften omtrent de nieuwe maansdag en de grote verzoendag en de feestdagen. Daar staat het gebod omtrent de Sabbatdag niet. Daar wordt ook wel wat over de Sabbat gezegd. Maar het vierde gebod staat in Gods wet. In de morele wet. In de zedenwet. In de wet die altijd durende gelding heeft. Het staat in dat gedeelte van de wetgeving dat door God met eigen mond in de oren van Israël gesproken is en van de berg Horeb is afgekondigd. Het staat in dat gedeelte van de wet dat door Gods eigen vinger is geschreven in de stenen tafelen die hij later aan Mozes gegeven heeft. Het staat op één lijn, het staat in één verband met het eerste gebod en met de tweede en met alle andere geboden van die 10. Het is één van die 10 voorschriften. En als het ene geldt en nog blijft gelden en altoos durende geldingskracht heeft, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan geldt dat ook van het tweede en van het derde en van het vierde gebod en van alle 10 van de geboden. Het is een altoos durend gebod en het is onrecht doen aan de eenheid van Gods wet om dat ene gebod eruit te halen en te zeggen, en dat is ceremonieel en dat was alleen voor Israël en daar hebben we niet meer mee te maken. Dat is onrecht doen aan Gods wet en onrecht doen aan de wetgever. En het is met geen andere bedoeling dat het gebeurt dan om ons vlees te behagen en om onze godsdienst tot een eigenwillige godsdienst te laten denatureren. Er is nog wel een ander argument dat gebruikt kan worden als het gaat om de geldigheid van dit gebod. En dat is dat dit gebod al bestond voordat het een gebod werd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toen het een gebod werd, toen God het in de 10 geboden heeft opgenomen, toen sprak God daar eigenlijk niets nieuws mee uit. Dat was al bekend. Voorafgaande aan de wetgeving in Exodus 20 lezen we in Exodus 16 van Gods gave van het manna. En toen God het manna aan Israël gaf, toen moest hij zijn wet nog geven, dat zou later pas gebeuren. Maar toen God het manna aan Israël gaf, gaf hij de bepaling erbij dat ze op de 6e dag voor 2 dagen moesten rapen. Omdat het op de 7e dag er niet zou zijn. En toen sommige Israëlieten, zo wordt ons in Exodus 16 verteld, op de 7e dag toch hun tent uitgingen om manna te zoeken, Toen vonden ze niets. En toen vertorende de Heere zich over hun ongehoorzaamheid. Dus toen was dat gebod al bekend. Toen was de dag des Heeren als inzetting al bekend. Het gaat namelijk terug op de schepping. Het is een scheppingsordinantie. Zoals de Heere bij de schepping van mensen meer inzettingen gegeven heeft, zo gaf hij ook toen al de inzetting van de rustdag. En dat heeft direct relatie met het feit dat de Heere, en zo wordt het ook in het vierde gebod geformuleerd, dat de Heere in 6 dagen alles geschapen heeft en op de 7e dag heeft gerust. Het is vanuit de schepping al een inzetting van de Heere dat de mensheid 6 dagen zou werken en 1 dag zou rusten. Dus laat dat, hoop ik, duidelijk zijn. We hebben hier niet te maken met een inzetting van de Heere die slechts van tijdelijke aard is. Maar we hebben met de dag des Heeren te maken met een inzetting die ook vandaag nog blijvend van betekenis is. En het gebod daaromtrent verdient nu ook onze gehoorzaamheid. Een tweede voorvraag is die, maar over welke dag gaat het nou eigenlijk? Want het was in het Oude Testament toch duidelijk de 7e dag. Zoals God 6 dagen gewerkt had aan zijn schepping, zo heeft hij de 7e dag gerust en zo heeft hij het aan Israël ook voorgehouden. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En zo was de orde, zo was het patroon van Gods werken het hele Oude Testament door. Eerst werken en daarna rusten. Eeuwenlang is dat zo geweest. Nou, waarom dan nu niet meer? En wie heeft dat dan veranderd? En waarom is dat veranderd? Waarom is de rustdag niet meer op de Sabbat? Waarom verschillen wij van mening met, om een voorbeeld te noemen, de 7e-dags-adventisten, die vandaag nog altijd aan de 7e dag vasthouden als rustdag? Waarom hebben wij de 1e dag daarvoor in de plaats gesteld? En wie heeft ons daartoe het recht gegeven? We moeten goed beseffen dat het in den beginne zo was dat God in de 6 scheppingsdagen alle dingen gemaakt had zoals hij wilde dat ze zouden zijn, en dat toen hij klaar was met zijn arbeid, hij gerust heeft. Maar toen kwam de zondeval. En toen de zondeval kwam, toen moest God opnieuw aan het werk. Aan het verlossingswerk. En dat verlossingswerk door Christus is geëindigd op welke dag? Dat is geëindigd op de 1e dag van de week. Dat is geëindigd op die dag toen de Heere Jezus uit het graf mocht opstaan. Toen had hij alles gedragen wat er gedragen moest worden. Toen had hij alles volbracht wat er volbracht moest worden. Toen had hij alle gehoorzaamheid aan de goddelijke wet vervuld. En toen heeft hij van zijn Vader toestemming gekregen om op te staan uit de doden. Nu hoefde er niets meer betaald te worden. Nu hoefde er geen verzoening meer gedaan te worden. Nu hoefde er geen zonde meer weggedaan te worden. Nu hoefde niets meer aan het recht van God te worden toegebracht om het te herstellen. Nu was alles volbracht. En dat was op de 1e dag van de week, toen Christus ook in het graf gelegen had, lang genoeg naar het oordeel van zijn Vader, die ook zijn opdrachtgever en zijn rechter was, aan wie het was om de werken van Christus te beoordelen en ze goed te keuren. En toen de Vader besloot dat het werk van Christus genoegzaam was, toen gaf hij zijn Zoon permissie om op te staan. En dat is niet zonder reden op de 1e dag van de week gebeurd. En het is die dag geweest die met name door de Heere Jezus is gebruikt geworden als zijn werkdag. De dag waarop hij het evangelie ging verkondigen. Er stond al op de dag waarop hij uit de doden was opgestaan. Toen ging hij met de Emmausgangers mee. Toen werd hij hen bekend in de breking des broods. Toen verscheen hij in de kring van zijn discipelen op die 1e dag van de week. En als Thomas er niet bij is, en als Thomas door zijn afwezigheid en door zijn ongelovigheid geen gelegenheid krijgt om in de blijdschap van de andere discipelen te delen, dan hoeft Thomas niet een dag te wachten en nog eens 2 dagen te wachten. Dan moet hij een hele week wachten, want het behaagt de Heere om opnieuw op de eerste dag van de week weer in de kring van zijn discipelen te verschijnen. En daar opnieuw het evangelie van zijn opstanding te verkondigen. En daar in de samenkomst van de gemeente krijgt Thomas gelegenheid op de dag des Heren het evangelie te horen en met eigen ogen te zien in de littekenen in Jezus' handen en te geloven. En het is op de eerste dag van de week, Openbaring 1, dat de Heer Jezus aan Johannes op het eiland Patmos verschijnt en dat de Heere de visioenen aan zijn kind en knecht op dat eenzame eiland gaat geven. De eerste dag van de week. Begrijpt u nu waarom de christenen, en we vinden dat in de schrift eigenlijk ook al terug, waarom de christenen van die tijd zijn daartoe zijn gekomen om die eerste dag van de week te gaan gebruiken als de dag des Heren. De opstandingsdag. De dag waarop de Heer Jezus zelf, die hij zelf is gaan gebruiken om zijn evangelie te verkondigen. Neem bijvoorbeeld, ik zei dat in het woord van God eigenlijk al terug te vinden is, dat men toen die dag is gaan gebruiken. Als Paulus in Troas is, Handelingen 20. Als Paulus in Troas is, dan lezen we, we scheepten nu af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. Dus een hele week blijft Paulus met zijn reisgenoten in Troas. En wat gebeurt er dan? En op de eerste dag van de week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te kopen, brood te breken, handelde Paulus met hen, zullen de des anderen daags verrijzen. En hij strekte zijn reden uit tot middernacht en dan krijg je die geschiedenis van Eutychus, maar daar gaat het mij nou niet om. Het gaat er mij om dat Paulus een hele week in Troas gebleven is. En dat hij van plan was na een week te vertrekken. En dat hij wacht totdat de zondag voorbij is. Want 's maandags gaat hij weg. En de zondag gebruikt hij om in de samenkomst van de discipelen het brood te breken, het avondmaal te vieren en met hen te handelen, het evangelie hen te verkondigen. En hij doet dat op een indringende en op een nadrukkelijke wijze. Dus toen hebben ze dat al gedaan. In gehoorzaamheid aan de leiding van Gods geest, in gehoorzaamheid aan datgene wat de Heer Jezus zelf begonnen is te doen, zijn ze de eerste dag van de week gaan gebruiken om de samenkomsten der gemeente te beleggen. En er zijn meer plaatsen. Ik denk alleen nog aan dat tweede vers van 1 Korinthe 16. Maar laat ik de tijd niet allemaal verdoen met bewijsvoering ten aanzien van de rechtmatigheid van het verplaatsen van de rustdag van de zaterdag naar de zondag. Ziet u dat voor uzelf maar na 1 Korinthe 16 vers 2. Het is dus een verandering van dag geweest, waarin het niet meer gaat over werken en dan rusten. Maar nu is de orde omgekeerd vanuit de rust die God in zijn evangelie geeft. En die God door zijn geest bedient aan de harten van de zijnen. Vanuit de rust die ze op de zondag ontvangen, mogen ze krachten ontvangen voor dat werk wat verderop in de week weer wacht. En wat is dan het karakter van die dag? Wat is het karakter van de Joodse Sabbat en onze zondag? Laten we dan maar zeggen, onze zondag is de christelijke Sabbat, als je het zo noemen wil. Laten we dan maar zeggen dat datgene wat de Heere omtrent de Joodse rustdag voorgeschreven heeft, ook van toepassing is en blijft op onze zondag. Wat is dat dan voor een dag? Wat is het karakter van die dag? Wat horen we nou te doen? En wat horen we nu te laten? Waarin is deze dag dan anders dan andere dagen? Het is van belang erop te letten dat het eerste accent in het vierde gebod positief is. Daarmee onderscheidt het vierde gebod zich net als het vijfde van alle andere geboden, want al die andere geboden zijn negatief geformuleerd. Gij zult niet, gij zult geen. Maar hier in het vierde gebod is het positief, gij zult. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Dat is positief gevuld. En pas daarna wordt gesproken over wat niet gedaan moet worden. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar op de 7e dag zult gij geen werk doen. Wij verliezen ons heel vaak in allerlei discussies over wat mag nou wel en wat mag nou niet. En waarom mag dat en dat en dat allemaal niet? Maar de Heere benadert de dag en het gebod omtrent die dag vanuit een andere kant. Vanuit de positieve invalshoek. Gedenkt die dag. Heiligt die dag. En als hij daarna zegt, dus omdat ge de dag moet heiligen en gedenken, moet gij geen werk doen, heeft het verbod te maken met de vulling van het gebod. Het is een dag om te gedenken. Het is een dag om te heiligen. En het motief dat de Heere daarbij Israël voorhoudt en via Israël ons, dat is het motief van wat God zelf gedaan heeft. Hij heeft de 7e dag een bijzonder karakter gegeven. En hij wil dat zijn volk dat bijzondere karakter dat hij aan die dag gegeven heeft, respecteren zal. Daar mag dan ook niets aan veranderd worden. En wat is dat dan? Hoe heeft God die dag een bijzonder karakter gegeven? We lezen het aan het slot van het vierde gebod. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Zo wil God het. Een gezegende dag en een geheiligde dag wil hij van die dag maken. Nou, laat ik met het laatste beginnen. Hij heiligde die dag. Wat is dat? Als God iets heiligt. Wat is dat als God een dag heiligt? Of als God de grond heiligt? Of als God voorwerpen heiligt? Als Mozes bij de berg, de brandende braamstruik bij de berg Sinaï staat, dan zegt de Heere, trek uw schoenen van uw voeten, want de grond waarop gij staat is heilig. Wat is dat heilige grond? Als de Heere aan Israël voorschriften geeft omtrent de tabernakel en omtrent allerlei voorwerpen die in de tabernakel gebruikt worden, vazen en bekers en schotels en vorken, dan spreekt de Heere over die huishoudvoorwerpen als over heilige vaten. Het wordt Belsazar kwalijk genomen als hij de uit de tempel in Jeruzalem geroofde vaten en bekers gebruikt in zijn dronkenmansfeest. Dan gebruikt hij, zo lezen we, de heilige vaten van de Heere. Wat is de heiligheid van een beker? En wat is de heiligheid van een schotel? Wat moeten we dan denken? Wel, als de Heere grond heiligt, zodat Mozes zijn schoenen uit moet trekken, als de Heere voorwerpen heiligt, dan betekent dat dat hij die voorwerpen een bijzondere bestemming geeft. En dat hij ze uit de sfeer van het gewone en van het alledaagse haalt en dat ze van hem een bijzondere bestemming krijgen, namelijk die bekers mogen alleen maar gebruikt worden in het heiligdom. En de olie waar de priesters mee gezalfd worden, had speciaal de bedoeling om olie te zijn voor de priesters. En kon niet voor andere doeleinden gebruikt worden. En die schotels uit het heiligdom mochten niet door de priesters mee naar huis genomen worden om in de keuken van hun vrouw dienst te doen. Ze waren juist uit het gewone leven weggehaald om in de dienst van de Heere geplaatst te worden. Dat is heiligen, afzonderen, in Gods dienst nemen. En zo heeft de Heere die ene dag geheiligd, zijn dag. En dat karakteriseert de Sabbat, de zondag, als een dag van God. Als een dag waarover wij niets te zeggen hebben. Als een dag die wij niet kunnen invullen zoals wij willen. Net zo min als dat Aaron een van de schotels uit het heiligdom mee mocht nemen om ze aan zijn vrouw te geven ter gebruik. Net zo min als dat de olie voor de zalving van de priesters gebruikt mocht worden om iets anders mee te doen. Wat God geheiligd is, heeft Hij onder zijn bijzondere beschikking gesteld en daar gaat Hij over. En dat vult Hij in en dat geeft Hij een karakter. En als God deze dag tot zijn dag gemaakt heeft, dan mag die dag ook alleen maar gebruikt worden zoals Hij wil dat we hem zullen gebruiken. Laat ik u dat eens mogen lezen uit het 58ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Daar wordt door de profeet ook over de Sabbat gesproken en hij zegt dit: indien gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen uw lust op mijn heilige dag, zo spreekt de Heer. En indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden die te eren is. En indien gij die eert, dat ge uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde. En ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob, want de mond des Heeren heeft het gesproken. Met andere woorden, hier schrijft de Heere aan het volk voor hoe ze de Sabbat zullen invullen. Mijn heilige dag. Dan moet je je voet afkeren van je eigen lust te doen. Dan moet je die dag niet besteden door je eigen zin, je eigen wegen te gaan. En niet over je eigen dingen te spreken. Maar dan zul je je hebben te verlustigen in de dag des Heren. En waar dat gevonden wordt, daar zal de Heren niet nalaten zijn zegen te geven. Een dag voor God en niet voor ons. En zo moet u ook zien dat de Heren die dag gezegend heeft. En dat Hij die dag als een dag van zegen bedoeld heeft. Kijk eens, u en ik weten dat allemaal heel goed. We zijn in de regel 6 dagen druk. En we hebben nauwelijks tijd voor geestelijke zaken. Bij de een zal dat misschien wat anders liggen dan bij de ander. Maar ik denk dat voor de meeste mensen, of dat nou jonge mensen zijn, of dat dat nou mensen zijn die midden in het werkproces zitten, of dat dat mensen zijn die een taak hebben in het gezin, moeders die kinderen moeten opvoeden, of dat dat nou nog weer andere mensen betreft. We zijn in de regel 6 dagen lang helemaal bezet met ons werk en met onze kinderen en met allerlei andere verplichtingen. En als we geen verplichtingen hebben, dan zoeken we wel verplichtingen. En als we geen verplichtingen meer zoeken, dan zoeken we toch nog wel de tijd zo te besteden dat het allemaal in aardse dingen opgaat. Niet waar? De tijd gaat zomaar voorbij. U zult zien, deze week als we het leven hebben, is zomaar weer om. De tijd is zomaar opgeslokt. En het lijkt wel alsof de dagen geen 24 uur meer tellen. En voor geestelijke dingen blijft nauwelijks enige tijd over. Kijk, ongeestelijke mensen, onwedergeboren mensen, hebben daar geen erg in. Hebben daar ook geen last van. Want die hebben geen behoefte aan geestelijk voedsel. Het gaat ze allemaal best. Als het maar voor de wind gaat en als het maar voor spoedig gaat en als het maar in hun werkkring en in hun gezin goed loopt, wat zullen ze zich dan zorgen maken over het feit dat ze zo weinig tijd voor hun ziel over hebben? Maar een geestelijk mens krijgt daar wel erg in. En een geestelijk ingesteld, een door Gods genade herschapen mensenkind, zou wel eens wat meer tijd beschikbaar willen hebben voor zijn geestelijke belangen. En die kan het soms betreuren dat het beste deel van de dag allang voorbij is, voordat hij 's avonds een keer aan zijn ziel toekomt. En zulke mensen leren het waarderen, leren het als een voorrecht, als een onuitsprekelijk voorrecht beleven dat God gezegd heeft, nou hoeft dat maar 6 dagen. En dan krijg je een dag van rust. Dan geef ik een dag waarop je je dagelijkse werk eens vergeten mag. En waarop je je dagelijkse beslommeringen eens achter je mag laten. En waarop je het niet zo druk meer hoeft te hebben met al die dingen van beneden. Dan geef ik een dag waarop uw ziel aan de beurt mag komen. Waarop mijn woord alle aandacht opeist. Dan geef ik een dag waar u toe kunt komen aan dingen waar je in de week vaak geen tijd voor hebt. En zo wil God die dag zegenen. Zegenen met name voor ons geestelijk welzijn. Zegenen met name voor de geestelijke welstand van onze ziel. En als onze ziel welvaart, dan zal ons lichaam er ook wel bij varen. Dan zal ons bestaan er wel bij varen. Gemeente, zullen we het niet vergeten dat we bij het beoordelen van het karakter van de rustdag moeten uitgaan van deze 2 dingen die God eraan gehecht heeft. Een heilige dag, hij is voor God. Hij is voor de Heere. En een gezegende dag. God besteedt aandacht aan uw ziel. God besteedt aandacht aan uw geestelijk welzijn. God wil niet dat we verdrinken in de aardse beslommeringen. En dat we opgaan in de aardse bezigheden, zodat ons leven straks voorbij is voordat we er erg in hebben. En de eeuwigheid aanbreekt waarin er geen bezinning meer is. God wil in zijn zorg voor zijn schepselen niet alleen geven dat ze een dag rusten mogen van alle arbeid. En dat hun lichaam een keer op adem kan komen. Maar God wil bovendien die zegen geven. Dat onze ziel gered wordt. Dat we onderwezen kunnen worden in de dingen van zijn dienst en van zijn koninkrijk. Dat we ons hart kunnen ophalen aan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Aan de rechterhand Gods. En willen deze 2 karaktertrekken inderdaad de dag des Heren bepalen, dan moeten wij op die dag van onze dagelijkse arbeid rusten. Dan moeten we dat werk laten liggen. Dan moeten we niet bezig zijn met onze dingen en met onze woorden en met onze lusten en met onze inspanningen en met onze, noem het maar op. Maar dan zal vanwege het heilige en vanwege het zegenrijke karakter van deze dag onze dagelijkse arbeid moeten liggen, blijven liggen. Is dat dan absoluut het geval? Ik bedoel, met absoluut zijn er geen uitzonderingen. Zijn alle werken verboden? Er zijn werken van barmhartigheid. En we hebben altijd geloofd en de kerk heeft altijd gezegd dat die werken van barmhartigheid voort moeten gaan. Zoals de Heer Jezus op de Sabbatdag genezingen verricht heeft. En daarmee de Sabbat niet brak. De fariseeën dachten van wel. En die zeiden, zie, daar is hij weer. Verbreker van de Sabbat, schender van Gods dag. En laten de mensen toch alsjeblieft in de dagen van de week komen om zich door hem te laten genezen. Maar dat is de wettische opvatting van de fariseer die niet eens ruimte kent voor de werken van barmhartigheid. Jezus heeft werken der barmhartigheid gedaan en daarmee tegelijkertijd een voorbeeld gegeven dat ook ziekenverzorging en al die andere dingen op de dag des Heren door moeten gaan. En dat iemand die in een ziekenhuis werkt en zondagsdienst moet doen, daarmee geen overtreder van de zondag geworden is. Er zijn naast de werken der barmhartigheid ook werken van noodzakelijkheid. Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Alweer tegen die fariseese wettische geest. Als je schaap in de gracht, in de sloot valt, haal je hem er toch uit, ook al is dat op Sabbat. Werken van noodzakelijkheid, reddingswerk, bewakingswerk, het verzorgen van het vee, dat zijn toch dingen die ook buiten kijf staan als wij naar het onderwijs van de Heer Jezus luisteren. Al, en daar heb je het weer, al moeten wij oppassen voor de conclusies die ons arglistige hart kan gaan trekken. Want wij kunnen ook wel eens zeggen, oh, maar dit is noodzakelijk. Terwijl het helemaal niet zo noodzakelijk is. Wij kunnen wel eens denken uit eigen belang of uit zuiver economisch motief dat bepaalde dingen noodzakelijk zijn geworden. Nu is het nog mooi weer. Ja, nu staat de oogst op het land en die moet eraf, want de weerberichten zijn dat het maandag gaat regenen. En dus hebben wij onszelf wijsgemaakt dat het een werk van noodzakelijkheid is. Die ene keer dan, natuurlijk, die uitzondering, maar dat we op de zondag ook de trekker moeten gebruiken. En dat we het land op moeten om de oogst binnen te halen. Is dat werkelijk een zaak van noodzakelijkheid? Wat zegt de Heere tegen Israël? Tegen Israël zegt hij, 6 dagen zult gij arbeiden, maar op de 7e dag zult gij rusten. En dan voegt hij er in Exodus 34 vers 21 aan toe, en daar heb je het antwoord, in de ploegtijd en in de oogst zult gij rusten. Dus toch niet al te gauw besluiten tot werken van noodzakelijkheid, want daar kunnen we onszelf ook wel eens vergissen. En als dan ons motief en ons arglistig hart de toon aan gaat geven, dan zitten we er soms nog weer helemaal naast. En dan zijn er naast de werken van barmhartigheid en noodzakelijkheid ook de werken van godsdienst. Maar daar zal ik niet meer over spreken nu. Dat komt in het catechismus uitvoeriger aan de orde. En dat wil ik liever maar afzonderlijk behandelen. Overigens, behalve deze drie, geen werk. En laten de krachten die in het werk zijn om ons de zondag te ontroven, bij ons toch geen succes hebben. En laten we vermijden alles waardoor wij deze dag toch weer naar beneden halen en gelijk maken of deels gelijk maken aan de maandag en de dinsdag. God zegt dat zelfs voor het vee. Als we het gebod, het 4e gebod goed lezen, dan komen we daar ook die os en die ezel weer tegen. God wil ook dat het vee rust. Waarom? Omdat als het vee aan het werk is, de eigenaar van het vee ook aan het werk is. En alles moet vermeden worden om het karakter van de zondag aan te tasten. Nehemia deed dat. We hebben dat gelezen uit het laatste hoofdstuk van zijn boek. Nehemia had ook te stellen met mensen die op allerlei manieren die zondag aan gingen tasten. Er waren mensen die lasten binnen de poorten van Jeruzalem droegen. En die heeft Nehemia terecht gewezen. En toen kwamen er van die heidenen, die Tyriërs en die mensen uit Sidonië, vishandelaren. En die kwamen voor de poorten. En die probeerden op de Sabbat aan de inwoners van Jeruzalem vis te verkopen. Nou, Nehemia heeft er een eind aan gemaakt. En wat gebeurde er? Die Tyriërs en die Sidoniërs die bleven daar de Sabbat over hangen. En die waren zichtbaar vanaf de poorten en vanaf de muren van Jeruzalem voor iedereen in de stad. En die wachten rustig totdat de Sabbat voorbij was. Om op die manier dan toch zo gauw de Sabbat voorbij was hun handelswaren aan de man te brengen. En Nehemia heeft zelfs verboden dat ze dat zouden doen. En hij heeft de poorten laten sluiten, zodat de verzoeking voor de inwoners van Jeruzalem minder werd. Is dat allemaal oud-testamentisch? Is dat allemaal voorbij. Wel, we zijn begonnen met de vraag, is het ceremonieel of is het niet ceremonieel? Als het niet ceremonieel is en als het altijd geldig is, dan kunnen wij misschien niet letterlijk, we hebben ook geen poorten meer hier om middelharnis heen. In dat opzicht kun je dat gebod en de gewoonte van Nehemia natuurlijk ook niet meer letterlijk volgen. Maar we kunnen wel uit de wijze waarop hij ermee omging. En waarop hij Gods goedkeuring nog een keer uitdrukkelijk gevraagd heeft. Lering trekken. Gemeente, wij zullen ook moeten leren de poorten te sluiten. En we zullen ook moeten leren heel bewust de dingen van maandag tot en met zaterdag aan de kant te schuiven. Om het karakter van de heilige dag en van de gezegende dag te bewaren. Hoeveel zondagen hebben we al met al? Maar 52 in een heel jaar. En hoeveel andere dagen hebben we? 6 maal 52. Moet dan die zondag de dag zijn waarop we ook huiswerk maken, jongens en meisjes? Moet dan die zondag de dag zijn waarop we de krant lezen? Moet dan die zondag de dag zijn waarop we over allerlei zakelijke dingen en aardse aangelegenheden met elkaar spreken? Moet dan de zondag een van die 52, terwijl we 6 maal 52 dagen hebben om het wel te doen, moet dan die zondag het slachtoffer worden omdat we zo nodig politieke dingen moeten bespreken? En wat betekent het voor onze ziel? Wat raken we ermee kwijt? U zegt, het klinkt mij knap wettisch in de oren. U weet dat het zo niet is. Als het om de zegen voor onze ziel gaat, om de welstand van ons geestelijk leven, zodat er zijn mag. En als het er niet is, als het dan gaat om de manier waarop wij en de wijze waarlangs, de weg waarlangs wij deel krijgen aan dat geestelijke heil in Christus. Als het om die dingen gaat, gemeente. Die dingen die God met name op zijn dag uit wil delen. Die dingen die God met name op zijn dag schenken wil. Waarin hij bijzonder op zijn dag onderwijzen wil. Als het om die dingen gaat, dan kunnen wij van de 24 uur van de zondag geen afstand doen. Maar dan zullen we die tijd als kostelijke genadetijd moeten gebruiken om dat ene nodige te zoeken en na te jagen. En als je nou problemen hebt om de zondag op deze manier te besteden, dan moet je niet zeggen, ach, dat gebod omtrent die zondag is zo strikt en daar kan niks mee door. Het probleem ligt niet in de dag. Het probleem zit in uw hart. Daar zit het probleem. In ons hart. Omdat ons hart naar die geestelijke zaken niet uitgaat. En omdat we het belang van het besteden van die dag in de dingen van Gods koninkrijk niet inzien. En daarom vervelen een hoop mensen zich op die dag. En weten ze 's middags ook niks beters te doen dan een hele tijd naar bed te gaan. Nou gun ik u dat best als u in de week een druk leven hebt. En als u zondags ook wat het lichaam betreft een beetje bij moet komen. Maar bij sommige mensen is dat naar bed gaan zondagsmiddags ook een gewoonte geworden. Waardoor de dag hen door de vingers heen glipt. En waardoor hij ook niet aan het doel beantwoordt, dat is dan net zo verkeerd en net zo schuldig als gewoon je trekker uit de schuur halen en erop uitgaan om je land te bearbeiden. Het zit in ons hart dat we met de dag des Heren vaak geen raad weten. Maar als ons hart echt heeft leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en als ons hart er naar uitgaat om onderwezen te worden in die dingen die ons zalig kunnen maken. En als ons hart verlangen heeft gekregen naar de kennis van God en van zijn wegen. Dan is het ons geen zware last om naar Gods huis te komen. En dan is het ons geen zware last om de andere uren van die dag, want het is een dag van 24 uur, nietwaar, om de andere uren van die dag ook te besteden in de dingen van Gods dienst en van zijn koninkrijk. De dag, de Sabbat mag voor Gods kinderen, en dat is een Bijbels woord, een verlustiging zijn. Nou, als je dat begrijpt, wat een verlustiging is. Als je begrijpt dat de Sabbat een verlustiging is, dan is dat hele idee van het is een dag waarop je dit niet mag en dat niet mag, is weg. Maar verlustigt de mens zich in. Waar die vreugde aan beleeft, wat die fijn vindt, waar zijn hart verzadiging in vindt, maar verlustigt zich een mens in. Niet in de dingen die een last zijn, maar een lust, een vreugde. En nou zo de Sabbat leren kennen, zo de zondag leren beleven. Gods kinderen mogen dat bij tijden kennen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Gods kinderen mogen dat bij tijden beleven. Ja, God geeft dat door zijn geest. En wat hebben ze de Sabbat, wat hebben ze de zondag dan lief? En wat wordt de zondag dan een dierbaar geschenk van de Heere, waarin de liefderijke zorg van de Heere voor hun lichaam, maar vooral ook voor hun ziel spreekt. En ze verlustigen zich erover. En het kan daarom zo'n gezegende dag zijn. Nee, het is niet altijd zo. Daarover hebben ze zich dan ook te verontschuldigen. Nee, te beschuldigen en aan te klagen. En bij de Heere bekend te maken als iemand die niet is zoals hij moest zijn. Ook in dat opzicht speelt het overgebleven kwaad nog zoveel parten. Helaas. En dat geeft verdriet. En dat geeft smart. Als je terugkijkt in je leven op de zondagen die voorbij zijn gegaan. Zonder dat het een gezegende dag was. En aan wie lag dat dan? Als je terugkijkt in je leven. Misschien hoef je niet eens je hele leven na te kijken. Maar kijk nou eens terug naar wat u nog overzien kunt van dit jaar. En van die zondagen die we gehad hebben. Waar die gegeven zijn als een verlustiging. Maar die we zo niet beleefd en die we zo niet gebruikt hebben. Dan zullen we tot God moeten zeggen, Heere, ook in dat opzicht ben ik onder de maat gebleven. En sta ik schuldig. En heb ik mijn ziel tekort gedaan. Maar heb ik uw eer ook tekort gedaan. En zijn we overtreders van dit gebod? En zijn we schenders van Gods dag? En dan zullen we ook vandaag niet anders dan met verootmoediging voor Gods aangezicht moeten knielen. En het bloed van Christus, van de Heere van de Sabbat over ons leven en over de zonden van ons leven inroepen. Dan moet dat ook verzoend worden. En dan moet dat bloed daar ook over. En dan moeten de zonden van bedrijf en van nalatigheid in het licht van dit gebod ook bedekt worden. En dan krijgen we opnieuw, zoals bij alle geboden, dat verzoeningswerk van de Heer Jezus nodig. Laat het ons tot hem uitdrijven. Maar laat het ons ook om die geest van Christus doen bidden. Die geest die ons de dag des Heren als een heilige, als een aan de Heere en zijn dienst afgezonderde dag doet beschouwen. Die geest die het ons ook leert om die dag als een gezegende dag te zien. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En dan loopt dat uit op het gebed. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Zo zouden we elke zondag moeten beginnen. En zo zouden we elke zondag moeten beleven. Och Heere, geef heil op deze dag. Om zo met de dichter van Psalm 27 ook te kunnen zeggen en te kunnen belijden. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, die vrije gunst die ons ook die dag des Heren gegeven heeft, die vrije gunst die ons ook het evangelie elke zondag heeft, die vrije gunst die de Heren door, waardoor de Heren in de harten van zondaren zijn genade wil verheerlijken, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Amen. Psalm 27, derde vers. Wij samen danken. Genadige God, laten we ook aan het einde van dit tweede samenzijn van deze dag nog een ogenblik tot u mogen naderen. En laten we u nogmaals dank mogen zeggen, Heere, voor het feit dat u ons bijeenbracht, dat u ons deze dag geeft, wekelijks elke keer weer de rustdag, de geheiligde dag, de gezegende dag. En dat u die dag zo ook nog wilt handhaven en zo ook nog wilt geven te beleven. Heere, maak daar nu ook plaats voor en geef dat we het zo ook mogen zoeken en dat we het zo ook mogen begeren om deze dag wekelijks als een bijzondere dag te beleven. Een dag waarin het ons om de dingen van uw koninkrijk gaat. Een dag waarin onze ziel echt die zorg en die aandacht mag krijgen die zij nodig heeft. Een dag waarin we ons mogen verlustigen in u en ons mogen verblijden in de Heere. Heere, wat is deze dag het waard om zo beleefd te worden? En wat moeten wij voor uw aangezicht bekennen en beleiden dat wij er soms geen raad mee weten met uw dag? Dat er voor velen een dag is waarop ze zich vervelen. Dat het voor velen een dag is waarop ze niet goed weten hoe ze er door moeten komen. O God, wij bidden van u dat ons hart dan veranderen mag. En als ons hart verandert, dan wordt de dag des Heren echte verlustiging. Wij bidden van u, Heren, dat u vergeven wilt al de overtredingen en al de ongehoorzaamheid die er ook op dit terrein in ons leven ligt. Wilt u verzoening doen en wilt u vernieuwing geven. En wilt u uw geest in onze harten doen wonen en werken. En wilt u uw genade groot maken. Zegen ons als we van hier gaan. Wees met ons ook in de dagen die voor ons liggen. Sterk tot ons werk. Bekwaam ook in die aardse taken. Heere, bewaar ons voor de zonde. En voor alle kwaad. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 92, het eerste vers, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. ons Heer in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.